Wij zingen na de verkondiging het lied wat op de liturgie staat, dat als titel heeft God heeft zijn naam geopenbaard. Te wijze van psalm, melodie van psalm 68, staat een naam bij. Dominee L.M. Vreugdeheel, die is overleden, heeft in de Pauluskerk vroeger nog gestaan. Een oom van mij heeft verschillende bijbelliederen gemaakt en dit is ook een bijzonder lied wat door hem gemaakt is. En ik vond het wel toepasselijk om dat in deze dienst te zingen, omdat het gaat over de naam van onze heiland. Zingen we als antwoord en het thema van de preek voor deze middagdienst is: u zult hem de naam Jozua geven. Gemeente van de Heer Jezus Christus, elke keer weer, ik weet niet hoe u dat vergaat of jou, dat ik een geboortekaartje thuis krijg, kijk ik er altijd met veel verrassing, kijk ik er altijd nieuwsgierig naar. Welke naam? Allereerst natuurlijk de aankondiging van de geboorte. Oh, in dat gezin is een zoon of dochter geboren. Ik ben altijd wel een beetje nieuwsgierig naar de naam die het kind heeft gekregen. Is het één naam? Zijn het meerdere namen? Doopnamen misschien? Zou het vernoemd zijn? En vaak ook wel die vraag, waarom nou die ene naam? Als ik dan bij mensen of bij stellen op bezoek kom, dan vraag ik daar meestal ook wel naar. Van ja, waarom hebben jullie nou jullie zoon of dochter deze naam gegeven? Soms zijn de antwoorden verrassend. Nou, die vonden we gewoon mooi. Of we kwamen die naam ergens een keer tegen, of we hebben op internet gegoogeld naar de betekenis. Interessant om te zien hoe mensen bij namen komen. Leuke motieven soms ook, achter de keuze voor een naam. En eigenlijk is dat iets van alle tijden, denk ik. Ook in de Bijbel ging dat zo. De motieven die de ouders hadden om een kind een bepaalde naam te geven, zijn soms heel verschillend. Als we even teruggaan in de geschiedenis naar Lea, de vrouw van Jacob. Ze was zo blij dat ze haar eerste kind kreeg, een zoon notabene, dat ze uitroept: Ruben, zie een zoon, letterlijk vertaald. Of als Zilpa later zonen krijgt, voelt ze zich ook gelukkig en dan noemt ze haar zoon Gad. Betekent gelukkig. De volgende zoon, Aser, ik gelukkige. Heel vaak speelt in de keuze van een naam blijdschap een rol. Kun je natuurlijk ook wel voorstellen als alles goed gegaan is, de opluchting. Een naam werd een paar dagen later pas gegeven bij mannen op de 8e dag. Maar droefheid kan natuurlijk ook het geval zijn. Ik moest denken aan de geschiedenis van Pinehas, als hij sneuvelt in de strijd en de ark van God is buitgemaakt door de Filistijnen. En haar zoon Ikabod, is dan de naam, de eer is weg. Of Naomi, ze door droefheid wordt overvallen, noem mij niet meer Naomi, de lieflijke, maar noem mij gewoon maar Mara, bitterheid. Zomaar levensomstandigheden ingewikkeld zijn die mensen ertoe brengen om een andere naam te kiezen. En als je daar in de Bijbel verder wat is nakijkt, is het wel interessant. Esau betekent harige, Kora, kaal. Maar soms kregen baby's ook gewoon een alledaagse naam. Tamar, palmboom, of Tabitha, gazelle. Vaak gebeurde net dat als ouders een naam gaven aan hun kinderen, dat er iets rond die geboorte gebeurd is. Dankbaarheid, hè? Als je de naam Zacharias, God heeft onthouden. Als je de naam Samuel aan je kind geeft, God hoort, dan klinkt daar nog iets van door. Of namen kunnen iets betekenen, iets zeggen over wie de Heere God voor mensen is. Als je je kind een naam geeft, Elimelech, mijn God is koning bijvoorbeeld. Of Elia, de Heere is God. Obadja, knecht van de Heere. Uzzia, de Heere is mijn sterkte. Dan drukken ouders iets uit van hun geloof, van hun geloofsovertuiging. Wel interessant, wel bijzonder, wat voor namen mensen aan hun kinderen geven. Jacob, hielenlikker, bedrieger, krijgt een nieuwe naam. Israël, strijder met God. Ja, een naam. Ik weet niet of u blij bent of jij blij bent met je naam, maar als je eenmaal een naam hebt gekregen, moet je daar je hele leven maar mee doen. Soms is het leuk en soms wat minder. Ik weet niet of u het wel eens mee hebt gemaakt, maar ik heb zelfs meegemaakt in mijn familiekring dat iemand zijn naam veranderde. Een nicht van me, die had een mooie Bijbelse naam van haar ouders meegekregen, maar ze had niks met het geloof. En toen vingen we na enige tijd een soort geboortekaartje. Het was een kaartje waar ze ons in kennis bracht van het feit dat ze haar naam had veranderd. Mijn ouders hebben mij zo en zo genoemd, maar dat is een Bijbelse naam, daar heb ik niks mee. Ik heet nu zus en zo. Het was een heel aangrijpend kaartje. Dat je de naam verandert die je hebt gekregen. Namen doen wat met je. Het bijzondere waar we vanmiddag bij stilstaan is bij de naam die de Heer Jezus krijgt bij zijn geboorte. We hebben dat gelezen en als we dat vergelijken met hoe het meestal gaat, hoe wij dat doen, dan valt gelijk een verschil op. De naam die dat vertelt Matthäus, die Jozef aan zijn zoon geeft, zijn tussen aanhalingstekens dan, maar Jozef geeft de naam aan de Heer Jezus en dat is dan de naam die hij niet zelf bedacht heeft, maar die hij van de engel heeft gekregen. U zult zwanger worden, zei de engel tegen Maria, een zoon baren, en u moet hem de naam Jezus geven. Dus als de Heer Jezus, de Zoon van God, geboren wordt, krijgt hij een naam die niet door mensen is bedacht, maar die door de Heere God zelf aan hem is meegegeven. Niet zijn ouders, maar de Heere God. En waarom doet de Heere God dat eigenlijk? De Jezus had er gewoon ook een mooie Bijbelse naam kunnen krijgen. Want ja, een naam is wel belangrijk, maar toch ook weer niet zo erg belangrijk, of wel? Het gaat erom hoe die naam in de praktijk wordt ingevuld. Hoe de drager van de naam zich gedraagt, hoe die leeft en handelt. Zo gaat het bij ons denk ik wel vaak. Ik weet niet, als je de naam van iemand hoort, dan heb je daar vaak al wel, als je die persoon een beetje kent, een gedachte bij. Een herinnering misschien. Dus een persoon die u heeft gesproken in de afgelopen week. U hoort die naam en u moet gelijk aan die ontmoeting denken. Of je weet van iemand bepaalde dingen, zijn verleden. En als je die naam hoort, komt dat allemaal weer boven. En als iemand van ons vraagt, ken je die en die? Dan zeggen we soms wel eens, als we de persoon niet kennen, nee, die naam zegt me helemaal niets. Want die naam zijn geen herinneringen, geen gebeurtenissen, geen ontmoetingen verbonden. Namen. De naam van de Heer Jezus is bijzonder omdat hij door God zelf wordt gegeven. En waarom doet de Heere God dat? Waarom legt hij vanaf het eerste begin die naam van zijn zoon zo vast? En ik denk dat het hiermee te maken heeft dat in de naam die de Zoon van God meekrijgt iets gezegd wordt over zijn roeping. Over de plannen die de Heer God met zijn eigen zoon heeft. In de naam van Jezus klinkt dat mee. Alleen is dat voor ons niet zo duidelijk meer. De Zoon van God, ja, die noemen wij, zijn vertrouwd mee geworden, die noemen wij Jezus. Maar Jezus, dat is eigenlijk de Griekse vertaling van zijn naam. Jezus in het Grieks, dat is zo letterlijk in het Nederlands ook overgezet. Maar Jezus in het Grieks, dat staat natuurlijk voor zijn Hebreeuwse naam. Wij kennen de moeder van de Heer Jezus als Maria. Maar ze heeft ze niet geheten. Ze heette oorspronkelijk Mirjam. En door de overzetting van het Hebreeuws naar het Grieks is dat Maria geworden, is die M eraf gevallen. En zo is het bij de Heer Jezus ook gebeurd. Toen de Septuaginta werd geschreven, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, is die overzetting van die naam begonnen. En dan kom je de naam Jezus tegen. Maar als je dan in het Oude Testament gaat kijken waar die naam voor gebruikt wordt, dan zijn er twee namen waarvan Jezus de vertaling is. En de eerste is Jehoshua, oftewel Jozua. En Jozua, Jehoshua betekent Jehovah, Yahweh, God redt. Dat is in het begin van de Bijbel. En later in de tijd van Esra en Nehemia wordt dat Griekse woord Jezus ook in het Hebreeuws dan, is dat de vertaling van het Hebreeuwse woord Yeshua. Nou, die naam die klinkt misschien ook wel bekend in de horen, want dat is tot op de dag van vandaag de naam die de Heer Jezus heeft gekregen in Israël onder de Messias belijdende Joden. Dus de naam Jezus, die zo direct vanuit het Grieks komt, betekent helemaal niets. Het woordje Jezus. Maar de Hebreeuwse naam natuurlijk wel. Dat is de naam Jozua. Dus als de Heer Jezus geboren wordt, dan heet hij niet Heer Jezus. Dan heet hij niet Jezus, maar zijn Hebreeuwse naam is Jozua. En zo zegt de engelen tegen Miriam, u zult hem de naam Jozua geven. Dat is de naam die God voor zijn zoon heeft uitgekozen. Die naam, die heeft alles te maken, zijn eerste plaats, met zijn taak. Want Jozua, waar kennen wij Jozua van? Nou, in het Oude Testament is Jozua, mocht hij het volk aanvoeren, was de opvolger van Mozes. En onder leiding van Jozua is het volk Israël het beloofde land binnengegaan. Het land dat God aan Israël had beloofd, het land wat vloeide van melk en honing. En Jozua mag het volk Israël naar die bevrijding uit Egypte, die barre tocht, die zwerftocht van meer dan 40 jaar door de woestijn, mag hij eindelijk het volk het beloofde land binnenbrengen. Jozua. En als de Heer Jezus geboren wordt, de Zoon van God, Bethlehem, dan geeft God de naam Jozua aan hem mee. Wat wil hij daarmee zeggen? Ik denk dit, ik ben mijn oude belofte nog niet vergeten. Hier komt mijn zoon om jullie binnen te leiden in het beloofde land. Want dat gebeurt er. Als de Jezus geboren, hij wordt groter. Rond het jaar 30 gaat hij zijn publieke ministerie ter hand nemen. En gaat hij onderwijs geven. En dan gaat hij mensen opnieuw het vaderhart van God bekendmaken. Gaat hij mensen helpen om weer in het reine te komen met hun schepper. Gaat hij als het ware mensen bevrijden uit de duisternis. Gaat hij ze brengen in het beloofde land. En dat woordje, dat beloofde land, dat zou je eigenlijk misschien kunnen weergeven met een term die wij beter kennen. Het koninkrijk van God. Dat was van de Heer Jezus het hoofdthema. Na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart, die 40 dagen, heeft de Heer Jezus maar over één ding gesproken. En dat was het koninkrijk van God. En het beloofde land en het koninkrijk van God zijn parallelle begrippen. Je ziet dus dat als de Heere God aan zijn zoon de naam Jozua meegeeft, dat daar dus een hele roeping in meekomt. Zoals Jozua het volk uit de slavernij mocht binnenleiden in het beloofde land, zo komt hier de Zoon van God, de meerdere Jozua, om zijn volk het koninkrijk van God te doen binnengaan. Het koninkrijk van God, het land, het rijk waar de Heere God koning is. Dus die naam die de Jezus meekrijgt, zijn Hebreeuwse naam, Jehoshua, God redt, is in de eerste plaats dus, zegt iets over zijn taak. Over zijn roeping. En het zegt in de tweede plaats ook iets over de inhoud van zijn werk. Want wat is de Heer Jezus nou eigenlijk komen doen? Waarom is de Zoon van God mens geworden? Nou, dat zegt die naam Jozua ook zo mooi. Jehoshua, God redt. Jezus is in de nacht Bethlehem geboren, omdat dat de stap is van de Heer God om zijn volk te redden. In de herziene Statenvertaling, dat hebben we nu dan niet gelezen, maar daar staat in vers 11 van hoofdstuk 2, Lucas 2 vers 11, dit. De engel die zegt, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker is geboren. Christus de Heer. Nou, dat woordje zaligmaker, de ouderen onder ons, een hele vertrouwde uitdrukking om het over de Heer Jezus te hebben. Alleen de associaties, de gedachten die wij bij het woordje zalig hebben, die hebben niet zo heel veel te maken met het grondwoord in het Grieks. Want waar denken wij aan bij zalig? Ja, vult u zelf maar in. Als je niet zoveel met het geloof hebt, dan kun je zeggen, nou dat eten dat smaakte zalig. Wat bedoel je, dat was heel erg lekker. Als je zalig bent, dan ben je in de hemel. In de katholieke kerk is zalig een belangrijk begrip. De paus die gestorven is, wordt door de opvolger na een aantal jaren zalig verklaard. Nou ja, misschien zit er wel iets van het geluk in de term, maar als we naar het grondwoord gaat van redding, dat Griekse woord zoitzo of zoter, redder, daar zit daar iets in van diepe nood. Mensen moeten gered worden die op het punt staan om te verdrinken bijvoorbeeld. Iemand moet bevrijd worden. Als hij een ongeluk heeft gehad en hij zit in de auto helemaal in puin, dan moet hij uit die auto bevrijd worden. En dan gebruiken ze dat woord redden. Iemand die verdwaald is in de bergen en die wordt uiteindelijk na vele dagen gevonden, dan is die gered. Aan het woordje redden, daar zit dus die betekenis van nood. Van een kwestie van leven en dood. Dan geloof ik wel dat de Heer Jezus ons gelukkig maakt. Maar dat hij de zaligmaker, de redder is, betekent dat er dus nood is waarvan je moet worden gered. Het is zo spannend in je leven, dat als Jezus niet tussen beiden komt, dan ga je verloren. Die spanning zit in het woordje redding. En als de Heer Jezus geboren wordt en hij krijgt de naam Jozef waarmee God redt, dan wordt hij dus mens om dat te gaan doen. En wat is dat eigenlijk, redding? Waarvan moeten wij eigenlijk gered worden? Waarvan moesten de mensen toen gered worden? Hoe ziet die redding er dan eigenlijk uit die de Heer Jezus kon brengen? Nou ja, daar kun je heel veel over zeggen. Het wisselt per mens, per situatie. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat heb ik in het Lucas-evangelie wat nagezocht. En dat als de Heer Jezus zaligmaker, redder wordt genoemd. En datzelfde, dat woordje wat dus in zijn naam zit, Jozua, God redt. En Lucas gebruikt het in zijn evangelie op een aantal beslissende momenten in de hoofdstukken verderop. En ik ga er vier noemen. Vier situaties waarin hij het woordje redding gebruikt. En het zijn allemaal situaties van mensen rondom Jezus. Zijn we dit seizoen mee gestart met het jaarthema Mensen rondom Jezus. En wat betekent nou die redding van de Heer Jezus voor mensen die rondom hem zijn? Geef vier voorbeelden. Ik krijg een beetje een idee van wat redding betekent. Als we een paar hoofdstukken verder bladeren in Lucas, in hoofdstuk 7, komen we in hoofdstuk 7 een zondares tegen die Jezus zalft. Hij is op bezoek bij Simon de Farizeeër. Hij ligt aan tafel en dan komt er een zondares die hem overvloedig zalft. Wie die vrouw is, weten we niet. De uitleggers denken dat het een prostituee is of iemand die overspel heeft gepleegd. Maar dat staat er niet zo letterlijk, maar ze heeft wel het etiketje zondares. Kun je van alles bij denken. Maar stel nu dat het waar is. Dat het iemand was die in seksuele zonde leefde. Wat doet ze? Ze zoekt Jezus op omdat ze diep ongelukkig is. Ze heeft olie gekocht en zalft hem daarmee. En met dat ze hem zalft, beleidt ze als het ware: Heere God, ik heb u niet veel te bieden, maar dit is wat ik aan u geef. Dit is mijn leven. En haar tranen die ze dan uitstort zijn een bewijs van de gebrokenheid in haar leven. En dan herstelt de Heer Jezus haar. Dan vergeeft hij haar zonde. Dan brengt hij haar in de rechte verhouding met de Heere God. En dan mag ze opnieuw beginnen en dan schrijft Lucas deze woorden die Jezus sprak tot haar: uw geloof heeft u behouden. Letterlijk, dus uw geloof heeft u gered. Geloof is dan toevluchtnemend geloof. Geloof is het feit dat ze met de nood van haar leven gewoon naar Jezus toe gaat. Niets meer, maar ook niets minder. En doordat ze dat doet, wordt ze gered. Ik laat u niet los, Heer. Tenzij gij mij zegent. En wat betekent dat in het eerste voorbeeld? Dit. Hoe groot de nood in je leven ook kan zijn. Door zonde, door schuld die je meedraagt. Gebroken relaties, overspel, seksuele zonde. wat er ook in je leven speelt, als je mee naar Jezus gaat, dan word je gered. Dat is wat zijn naam betekent. Als je het hem belijdt, dan vergeeft hij je en dan richt hij je eigenlijk weer op. En dan laat hij je opnieuw beginnen. De zondares wordt gered. Tweede voorbeeld in een hoofdstuk daarna. De bezetenen van Gadara. Als de heer Jezus met zijn discipelen de boot neemt over het meer. Naar de overkant is daar een man die heel ernstig bezeten is. Hij leeft op de begraafplaats. Hij heeft geen kleren aan. Hij pijnigt zichzelf. Is uitermate gewelddadig. Een gevaar niet alleen voor mensen, maar ook voor zijn eigen leven. En dan ontmoet hij de Heer Jezus en dan is er een confrontatie van machten. En dan blijkt dat de macht die de Heer Jezus heeft vele malen sterker is. En Jezus spreekt met gezag. Hij drijft dat legioen van demonen uit. En dan lezen we daar in dat hoofdstuk dat die man zo radicaal veranderd wordt dat hij een tijdje later met zijn kleren aan, bij zijn volle verstand, vrij naar de Heer Jezus zit te luisteren. Naar zijn onderwijs. De mensen staan er versteld van, de discipelen staan er versteld van. Zo groot is de macht van Jezus en dan staat er dat deze man wordt gered. Datzelfde woordje, zoietzo. En dat betekent dus dat hij bevrijd is uit de greep van de boze. Ook dat is redding. En wat betekent dat? Nou dit. Hoe ver je ook kunt zitten in de greep van de boze, als je daarvoor hebt opengesteld, als je occulte dingen hebt gedaan, rare spelletjes, als je bezig bent geweest met games en je hebt er naar last van, als je zover komt dat je een verbond met de duivel sluit, als je met al die dingen in je leven, wat er ook kan spelen op dit gebied, naar Jezus toe gaat, dan zal Hij je bevrijden. Dan zal Hij je vrijzetten. Dan zal Hij je uit de macht van de duisternis bevrijden en overplanten in het koninkrijk van zijn liefde. Dan zet Hij je vrij en dan moeten die machten van het kwaad wijken. Want er is geen einde aan die macht van Jezus. Ook dit is redding. Derde voorbeeld. We bladeren verder in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 8. Zelfde hoofdstuk stukje verder. Komen een vrouw tegen. 12 jaar lang heeft ze last van bloedvloeien. Voortdurende menstruatie. Ze heeft heel haar vermogen gespendeerd aan artsen. En ze is door niemand echt geholpen. Ze heeft van Jezus gehoord en ze denkt met de moed van de wanhoop. Als er nog één is die mij kan redden, moet ik bij hem zijn. In de stilte van een menigte raakt ze zijn mantel aan. Er gaat kracht van Jezus uit. En ze wordt genezen. En Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered. Redding wil zeggen dat die vrouw genezing ontvangt van al dat bloed wat ze steeds maar kwijtraakt. Ook dat kan dus gebeuren. Als je een ontmoeting hebt met de Heer Jezus, als Hij je leven binnenkomt, dat Hij dingen herstelt tot in je lichaam toe die kapot waren. Soms ontvangen mensen lichamelijke genezing. Worden relaties hersteld. Zijn getuigenissen van mensen die hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven en genezing van Hem ontvingen. Kan gebeuren. Ook dan ben je door Hem gered, zegt Lucas. Ook dat is onderdeel van de redding van de Heer Jezus. Vergeving, eerste voorbeeld. Bevrijding, tweede voorbeeld. Genezing, derde voorbeeld. En dan komen we bij het vierde voorbeeld. Hetzelfde hoofdstuk 8, het dochtertje van Jairus. Ook in die geschiedenis gebruikt Lucas datzelfde woord. Jairus, een leidinggevende Jood in de synagoge. Had een dochter van 12 jaar, stervende. En de man is helemaal verslagen, hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. En in zijn vertwijfeling gaat ook hij naar de Heer Jezus toe. Maar de Jezus wordt opgehouden door die bloedvloeiende vrouw. En dan komen die knechten met het verhaal dat het niet meer hoeft, want ze is al gestorven. En dan zegt Jezus deze merkwaardige woorden tot Jairus. Wees niet bevreesd, geloof. Je dochter zal behouden, zal gered worden. Dan gaat Jezus dat huis binnen, dan spreekt hij met gezag. En dan moet de dood wijken voor zijn machtswoord en dat dochtertje komt weer tot leven. Zulke wonderen zijn misschien zeldzaam, maar ze zijn ook een illustratie van die geweldige macht van de redding die de Heer Jezus brengt, dat zelfs de dood voor hem moet wijken. We zagen het bij de opwekking van de jongeling van Nain. Hier zien we het weer bij het dochtertje van Jairus. Hij is machtiger dan de dood. Hij geeft uitkomsten tegen de dood. En soms mogen we dat ook meemaken. Als mensen ernstig ziek zijn, als kinderen ernstig ziek zijn. Dat zelfs door een wonder uit dat machtsgebied van de dood worden weggehaald. En weer mogen herstellen. En soms zijn er zieken in de kring van de gemeente waar dat gebed van ons zo voor is. Ik zal straks voor Kobi Speld bidden. Haar gezondheid is zo ontzettend kwetsbaar. En zo zijn er misschien nog wel meer namen te noemen van mensen. Maar de Heer Jezus heeft laten zien dat hij macht heeft. En wij mogen hem daarom vragen. Ook macht tegen de macht van de dood. Zijn macht is sterker. Als je dan zo in dat evangelie van Lucas doorbladert, dan zie je dus dat die naam Jezus, Jozua, God redt, in al die levens van mensen, ja, zichtbaar werd. In de vergeving, dat je in het reine komt met de Heere God, in de bevrijding uit de macht van de duisternis, genezing en in het leven dat Jezus geeft dat sterker is van de dood, dan de dood. En die naam van de Heer Jezus zit dus een geweldige kracht. En dat vind ik zo bijzonder. Terugkijkend naar kerst, waarom geeft God aan zijn zoon een naam? Waarom deze naam? Hij geeft aan zijn zoon een naam, opdat wij die naam kunnen aanroepen. Als ons leven door een donker dal aan gaat, dan mogen wij de naam van de Heere aanroepen. Ik noem het nog een keer. Die vrouw op het journaal. Die werkte met Palestijnse jongeren, pleegmoeder van die Palestijnse kinderen. U heeft een fragment misschien wel gezien. Kerst of de avond, kerstavond was dat, geloof ik. 20 pleegkinderen gehad en toen werd ze met een mes bedreigd en kwam bijna om het leven. Zegt, ik heb maar één ding gedaan, ik heb de naam van Jezus aangeroepen. En later zei ze, die naam van Jezus heeft mij gered. Die naam van Jezus heeft mij geholpen om die daden, die misdaden, zelfs ook te vergeven. Omdat in die naam van de Heer Jezus, Jozua, zoveel kracht zit. God geeft zijn zoon een naam om die naam aan te roepen als je in nood bent. Een naam als je geen uitkomst ziet. Een naam die je mag gebruiken in je gebed. Een naam waarmee je de Heer God kunt eren als je dankbaar bent. Een naam die we elke dag mogen spellen. Dat doe je toch wel of niet? Gaat toch geen dag voorbij of u gebruikt de naam van de Heer Jezus toch wel? Jozua, God redt. Ik ga eindigen. De reformator Calvijn zegt iets moois. Hij zegt dit. Broeders en zusters, laten wij niet vergeten dat de naam die de Zoon van God krijgt niet door zijn ouders gegeven is, maar door God zelf. En dan voegt hij eraan toe. Dat is voor ons tot troost. Waarom? Omdat ons geloof zijn steun heeft in de hemel en niet hier op de aarde. Mooi gezegd. En ik hoop van harte dat u, dat jij, dat wij allemaal die naam van de Heer Jezus lief hebben. Dat we hem gebruiken in onze gebeden. En gaandeweg zullen we dan mogen ervaren dat die naam genoeg is. Genoeg om vol hoop te kunnen leven. En die naam is ook genoeg op een moment dat we sterven gaan. Want in die naam zit het hart van God uitgedrukt. U zult hem de naam Jozua geven. En die naam is aan ons geopenbaard. Wij zeggen de Vader hartelijk dank voor deze bijzondere naam van zijn Zoon. Amen.